van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
Deel 2 alweer, Albert, van de mini-cursus Leven zonder stress.
Ja, klinkt wel ideaal, hè? Je leven zonder stress, vind je niet?
Ja, maar stress is in de kern is stress positief. Dus ja. Volgens mij is dat niet de bedoeling. Want stress is ook een overlevingsmechanisme. Ja. En merk je daar dan minder van. Hmm. Maar vroeger, als jij moest rennen voor je leven omdat je ineens oog in oog stond met een tijger, dan was het juist de stress die je lichaam activeerde om jou eruit te krijgen.
Ja. Ja,
of als je in een ijsbad springt, dan nu gaan wij daar allemaal vrijwillig in zitten, omdat we allemaal die Wim Hof training aan het doen zijn. Ja. Maar normaliter, als jij in het ijswater springt, dan heeft je lichaam een stressreactie om jou in veiligheid te brengen, om je daaruit te halen.
Dus de titel zou eigenlijk moeten zijn: leven zonder negatieve stress.
Ja, zonder chronische stress, leven zonder burn-out. Dus eigenlijk is het helemaal niet zo'n goede titel.
Nee, maar ja, goed, we hebben hem nu eenmaal. En we hebben daar zelfs een hele mooie handout bij gecreëerd. Dus die gaan we niet meer veranderen. Dikke pech.
Nee,
dus ik hoop dat iedereen een beetje snapt, als we het hebben over stress, dat we het hebben over negatieve stress.
Ja, want voor wie het gemist heeft, ik kan me niet voorstellen dat iemand het gemist heeft, want wij hebben hele trouwe luisteraars en kijkers die kijken echt elke aflevering. Vorige keer hebben we het gehad over eigenlijk een beetje hoe je het kan constateren. Hè? Dus ben je te druk, of heb je stress, of heb je chronische stress, of heb je
overspannenheid
of een burn-out, of zelfs een depressie. Mm-hmm. Dat lijkt me redelijk essentieel, want de eerste stap naar succesvolle gedragsverandering is toch bewustwording. Hè? Ja. Dus weten wat je hebt en weten hoeveel stress er in je lichaam zit. Maar het is nou wel goed om ook met wat praktische oplossingen te komen. Van hoe kan je het voorkomen of hoe kan je het verminderen?
Ja, nou ja, wat je al zegt, het begint met bewust worden. En de tweede stap is eigen verantwoordelijkheid nemen. Mm-hmm. Het lastige is, bij stress hebben we toch heel snel de neiging om iedereen de schuld te geven. He, want de maatschappij heeft dit gedaan, of de baas, of de schoonmoeder, of de buren. Of, je kunt er van alles en nog wat bij bedenken. Maar situaties zijn meestal niet te veranderen. Tenzij je misschien wil verhuizen en dan heb je de illusie dat het dan allemaal is opgelost. Mm-hmm. Je ziet wel eens die programma's Ik Vertrek. Mm-hmm. En dan zie je dan vervolgens weer terug hoeveel ellende mensen dan op hun nek halen op het moment dat ze weggaan.
Ja.
Dus wen nou maar aan het idee dat je op een planeet woont waarin je voortdurend wordt uitgedaagd om je te optimaal te kunnen verhouden tussen spanning en ontspanning. En dat is ook een normaal gegeven. Mm-hmm. Alleen hou nou eens op met iedereen daar de schuld van te geven. Jij bent degene die de keuzes maakt. Zoals je nu zit te kijken of te luisteren of staat of fietst of weet ik wat je aan het doen bent op dit moment. Mm-hmm. Jij bent het gevolg van alle keuzes die je tot nu toe hebt gemaakt in je leven. Gefeliciteerd.
Ja, dat is een mooi resultaat geworden. Ja. En nu ben je heel gestrest.
En als daar net iets te veel stress in zit dan dat goed voor jou is, dan komt inderdaad de volgende vraag van: hoe kan ik dat nou voorkomen?
Nou, dus weet je, dat is wel een interessante. Dat was ook, dit was voor mij eigenlijk de conclusie die ik trok toen ik uiteindelijk in een burn-out kwam. Dat ik me heel bewust was. Kijk, heel veel mensen die een burn-out hebben gehad, inclusief ik, zeggen dat het beste is wat ze ooit is overkomen.
A blessing in disguise.
Ja, en het klinkt altijd een beetje populair. Hè? Van, ik ben zo blij dat ik een burn-out heb gehad. Ja. Dat is het niet per se. Ik wens het ook echt niemand toe. Hmm. Maar de conclusie die ik trok was: ik heb mijn leven op een bepaalde manier geleefd. Ik heb keuzes gemaakt over hoe ik met mijn slaap omga, hoe ik met mijn voeding omga, hoe ik mijn lichaam behandel qua sport. Wat voor werkdruk ik toelaat in mijn systeem. Hè? Dus wat voor werk zoek ik op, maar ook welke verantwoordelijkheid neem ik op me? Welke stress laat ik ook echt in mijn systeem? Wat durf ik los te laten? Wat hou ik vast? Nou, er zijn een heleboel dingen. Allemaal keuzes die je in je leven hebt gemaakt. Laten we het ingrediënten noemen. En die ingrediënten samen, dat was mijn levensstrategie. En die strategie die is uitgekomen op een burn-out. En ik wist van, als ik nu na die burn-out weer dezelfde strategie ga kiezen om te leven, dan weet ik vrij zeker dat ik hetzelfde eindresultaat heb.
Ja.
En dat is vaak waar het al verschilt. Hè? Dat je weet van, ik moet ingrijpende andere levenskeuzes maken, in plaats van dat ik een oplossing moet zoeken nu voor het probleem. Je moet niet de oplossing zoeken, je moet de oorzaken gaan wegnemen. Hmm. En ik merkte dat voor mij eigenlijk al de belangrijkste stap was.
Ja. Nou, waar begin je dan? Dus het meest simpele is wat je kunt doen, is pak een vel papier. Mm-hmm. Zet verticale streep erop. En vervolgens, je mag er trouwens ook, je mag er ook een witte schutting voor pakken. En dan een spuitbus. Maakt me niet uit.
Niet die van de buurman.
Whiteboard is ook goed. Maar je hebt een blanco vel papier voor je. En maak eens twee lijsten. Lijst nummer 1, waar krijg ik energie van? En lijst nummer 2, wat kost me energie? En want uiteindelijk, als je het wil voorkomen, zul je helderheid moeten krijgen over wat is het dan waar ik op leegloop? Welke verkeerde keuzes heb ik nu gemaakt in mijn leven? Mm-hmm. En vervolgens zul je er ook naar moeten handelen.
Ja.
En dat is niet alleen maar op een mentaal gebied zo. Dat geldt op alle gebieden. In mijn boek De Levenscode heb ik uiteindelijk 6 belangrijke pijlers genoemd waarop je energie kunt kwijtraken en waarop je energie kunt krijgen.
Mm-hmm.
En die eerste pijler die gaat over voeding. Iedereen weet ook wel diep van binnen waar die energie van krijgt als het gaat over voeding en wat niet. Je kunt zeggen, van suiker krijg ik energie. En dat is de reden waarschijnlijk dat de gemiddelde Nederlander 40 kilo suiker eet per persoon per jaar. Mm-hmm. Dat is een kruiwagen vol. Eet smakelijk.
Dat je per dag.
Sommigen misschien wel.
Ja.
He, maar dat is waar. Je krijgt er 20 minuten energie van. En vervolgens kost het voor je lichaam 2,5 uur om die negatieve effecten van die suiker weer af te breken. En zeker als je gestrest raakt, ga je misschien steeds meer koffie drinken, of steeds meer alcohol drinken, of steeds meer snoepen, of steeds meer dingen doen om de stressprikkel een beetje te onderdrukken. Maar als je al begint met volwaardig voedsel, wat voor jouw lichaam goed te verteren is, en waar je lichaam energie van krijgt in plaats van wat het energie kost om het te verteren,
mm-hmm.
dan maak je al een hele goede stap. Zit hem vaak in hele kleine dingen. En kijk gewoon op internet. We gaan niet een bepaald dieet voorschrijven. Mm-hmm. Want dat is gewoon heel persoonlijk wat bij je past ook. Persoonlijk als het gaat over de bewegingsvormen die je kiest. Wat voor sport doe je? Zit je veel achter de computer of ga je op je fiets naar je werk? Nou, dat zijn allemaal leeftijd, geslacht. Al die dingen zijn van invloed.
Nou, je kan best wel ver gaan. Hè? Want wat jij zegt, die oefening. Wat geeft mij energie? Wat kost mij energie? Die kan je op heel veel verschillende manieren doen. Hè? Als je gewoon globaal over je leven gaat kijken, dan zul je zien dat die lijstjes dat je in containertermen gaat schrijven. Dat je daar misschien minder wijzer van wordt.
Ja.
Wij hebben hem de laatste keer gedaan in een mastermind met een groepje ondernemers. Toen was het een beetje zakelijk. Toen hebben we de combinatie gedaan. Eerst, wat heeft mij het meeste resultaat opgeleverd de afgelopen 3 maanden?
Ja.
En wat heeft mij het meeste gekost? En dat was dan financieel. En dat keken we echt 3 maanden terug. En dan mocht dat van alles zijn. Hè? Dat konden echt producten zijn, marketingacties die je hebt gedaan. Maar ook voeding, ook stress, ook privéleven. Eigenlijk als je maar lang genoeg de tijd neemt en je blijft maar schrijven van wat heeft mij iets opgeleverd de afgelopen 3 maanden. Dan merk je dat je steeds weer op andere lagen komt. En toen hebben we de tweede opdracht gedaan. Degene die jij nu zegt van wat heeft mij de afgelopen 3 maanden energie gegeven. En wat heeft mij de afgelopen 3 maanden energie gekost. En wat je het heel erg inperkte op een aantal maanden. Kon je eigenlijk makkelijker dingen opschrijven. En het interessante wat er bij ons toen uitkwam is dat er waren een aantal dingen. Meestal is het zo dat de dingen die jou heel veel hebben opgeleverd. Dat die je ook energie hebben opgeleverd. Hè? Zakelijk succes heeft je ook energie opgeleverd. Maar dan zat de grap erin. Dat er waren ook een aantal dingen. Die hadden zakelijk heel veel opgeleverd. Maar die hadden heel veel energie gekost.
Hmm.
En daarvan dacht ik toen. Van dat is eigenlijk het gevaarlijke gebied. Hè? Want ik doe heel veel dingen die ik dus blijf doen. Omdat ze succesvol zijn.
Ja.
Maar nu ik heel eerlijk ben. Als ik moet kiezen. Heeft het energie gekost of opgeleverd. Moet ik toch zeggen dat het energie heeft gekost.
Ja.
En dacht hier zit waarschijnlijk het probleem. Dat deze dingen. Als je echt wil leven zonder stress, zoals jij het zo mooi schrijft. Dan zou je dus geen dingen moeten doen die jouw energie kosten.
Nee. En er is altijd een beetje een grijs gebied. Hè, want mensen met kinderen weten dat. Aan de ene kant krijg je heel veel energie van kinderen. En wat kosten ze toch ook veel energie.
Ja, precies. Sommigen staan ook in beide lijstjes.
Staan in beide lijstjes. En dat kan ook. En ja, het is geen wet van meten en persen. Of wat ze op de kraamafdeling zeggen van meten en persen. Maar je kunt wel een globale indeling voor jezelf maken. Want daar begint het wel mee. Als je het wil voorkomen, zul je jezelf echt recht in de spiegel moeten aankijken. En voor mij helpt het altijd zo'n schrijfoefening om dat te gaan doen. Of spreek af met een paar hele goede trouwe vrienden of een trouw familielid. Zeg van, goh, waarin heb je me nou zien veranderen de afgelopen tijd? Want ik merk dat ik meer spanningsklachten heb. Wat zie je nou aan mijn gedrag, wat deze maand, de afgelopen maand, echt structureel anders is dan daarvoor? En dan zeggen ze, nou ja, je was altijd nog tot laat aan het werk. Of ja, je was toch wat korter af tegen je kinderen. Of nou, weet ik wat voor gedrag dat je vertoonde. En dat helpt al, dat je of zelf een schrijfoefening doet, of dat je er zelf niet op kunt komen. Vraag dan hulp daarbij.
Mm-hmm.
Nou, als je dan zo'n inventarisatie maakt, dan, ja, dan kom je er al op. Dan zul je keuzes moeten maken.
Mm-hmm.
Je kunt wel zeggen, nou, dat is mooi, dat weet ik dan en dan.
Mm-hmm.
Maar stress heb je niet voor niks. Het helpt je om vooruit te komen, maar ergens ben je over een grens gegaan. En in die grens ben je gaan overdrijven. Dus soms denk je ook, nou bijvoorbeeld, nou hey, Albert en Tony, maar ik heb juist iets heel goed gedaan. Ik ben meer gaan sporten.
Mm-hmm.
Maar misschien ben je ook daar weer gaan overdrijven. En dacht je van, nou weet je wat, ik ga eens trainen voor een marathon. Of laat ik er eens een triathlon van maken.
Mm-hmm.
Of nou, ik heb een nieuwe racefiets gekocht. Maar ik ga me meteen naar de Limburgse heuvelen. En eens even mezelf flink afragen.
Ja, dan wordt het medicijn wat erger dan de kwaal.
Dat bedoel ik. Ook daarin kun je dus voor jezelf gaan onderzoeken. Ja, maar hoe realistisch ben ik daar nou in? Vind ik het eigenlijk wel echt leuk op die sportschool? Ik heb daar wel een abonnement. Maar ik sta met vlekken in mijn nek op die cross trainer. Terwijl ik er eigenlijk een bloedhekel aan heb. Stop er dan mee. en ga dan. En denk dan niet op zijn Nederlands. Ja, maar ik heb er wel voor betaald. Ja, wat is nou meer waard? Als je het misschien leuker vindt om te dansen, ga dan op dansles. Of desnoods zet muziek op je oren en beweeg je gewoon vrij in je eigen woonhuis.
Mm-hmm.
Maar ga alsjeblieft bewegen, want dat is dan de volgende in de piramide, bij iets wat bij je past. Of ga wandelen of fietsen, het maakt niet uit.
Mm-hmm.
Vaak onderschatten mensen ook het effect alleen al van een half uurtje bewegen. Of een goede vriend van ons, Demian, die blijft altijd heel trouw aan zijn 10.000 stappen.
Mm-hmm.
Nou, zijn hond is dan altijd de Sjaak. die moet altijd mee. Maar,
nou ja, of die mensen toen in dat dorpje in de Ardennen, toen wij gingen wandelen met z'n vieren. En Demian was ook mee en die had zijn gewichtsvest om.
Ja.
Omdat hij dacht van, dan maak ik het even wat spannender voor mezelf. Maar toen aan het einde van de wandeling gingen we in dat dorpje toen even lunchen. En dat weet je ook nog wel.
Ja.
Demian die deed zijn jas uit of zo. En toen kwam ineens dat gewichtsvest naar voren.
Ja.
En die mensen op dat terras, die dachten dat hij een bomvest was. Denk ik, over stress gesproken, dat was nog eens stress.
Dat was echt acute stress. Die mensen die hadden echt, die zagen de dood voor ogen, doken onder de tafel. Ja, amai, die Nederlanders.
Ja, jij zei iets over het, probeer het niet te overdrijven.
Nee, probeer het niet te overdrijven. Dus Je hebt in beeld dat je welke voeding dat ideaal voor jou is. De beweging. En dan een hele belangrijke ook is sowieso slaap en herstelmomenten.
Mm-hmm.
En veel mensen leven tegenwoordig, zeker ook mensen in de organisatie, zeker ook mensen die zelfstandig ondernemen, maar ook bepaalde beroepsgroepen, leven als een topsporter. En weer, er wordt vaak gezegd, werkgerelateerde stress. Maar uiteindelijk werk je maar 1/5 deel van je leven, ongeveer 20%. 1/3 slaap je sowieso, als het goed is.
Mm-hmm.
Dus je hebt ook heel veel tijd over. Maar in die tijd hebben we veel meer stressvolle activiteiten dan 20 jaar geleden.
Mm-hmm.
Ook al lijken bepaalde dingen, bijvoorbeeld Netflixen, dat heerlijk ontspannen is. Totdat je aangesloten wordt aan biofeedback meetapparatuur. En dan blijkt dat je hartslag omhoog gaat, dat je huidgeleiding verandert, dat je ademhaling omhoog gaat als je je identificeert met degene die wordt achtervolgd in die film bij Narcos of weet ik wat.
Ja.
En dan, dan is het afleiding, maar het is geen ontspanning.
Mm.
Dus wat heb je nodig om echt te kunnen ontspannen?
Ja, die komt tussendoor wel even binnen trouwens. Dat is een spannende vraag, hè, om aan jezelf te stellen. Is het afleiding of is het ontspanning? En ja. Ik kan niet voor iedereen spreken, maar als ik naar mezelf kijk, van ja, ik ben wel onderdeel van de huidige tijd als het gaat om. Ik zit veel op social media. Op mijn telefoon zit ik meerdere malen per dag te kijken wat andere mensen aan het doen zijn. En te kijken of ik nog likes heb gekregen op wat ik heb gepost. Want daar haal ik toch mijn erkenning uit. Mm-hmm. En daar wordt mijn identiteit gevormd, zeg maar. Ja. En ja, ik heb een online business. Nou, ik zit heel erg in die kant. En denk van, het is heel verleidelijk om eigenlijk in een constante staat van afleiding te leven. Hè? Dus om jezelf af te leiden met social media, met Netflixen, met je werk. En om eigenlijk maar jezelf kunstmatig op de oppervlakte te houden. Hè? Om je gedachten een beetje half uit te zetten, half afgeleid te zijn. Want zodra je niet afgeleid wordt en je hebt volledige capaciteit over je gedachten, dan kun je dieper denken. Hè? Want de intensiteit van je concentratie, die is direct verbonden aan de diepte van je denken.
Ja.
Maar op het moment dat je heel diep kan denken, dan word je ook geconfronteerd met bepaalde aspecten in je leven waar je misschien nog niet over na wil denken, of de moeilijke beslissingen die je zou moeten nemen in je leven.
Ja.
En dan is het eigenlijk veiliger om maar niet op die diepte van denken te komen en om jezelf in een constante staat van afleiding te houden.
Ja.
Maar dat heeft met ontspanning dus niks te maken.
Nee, ik ga morgen een vierdaagse stilte retreat organiseren. En een internationale. En dan zit ik in Limburg. En ja, de eerste anderhalve dag is stilte. En dan beginnen we 's morgens om 6:30 al door een uur op een kussentje te gaan zitten in stilte.
Mm. Nou, uur?
Een uur.
Oh,
ja,
Jezus.
Een uur. Ja, en dat, ja precies. Man, en je wil niet weten wat je dan tegenkomt van jezelf.
Mm.
Ik heb dat natuurlijk geoefend, want nou ja, als ik ben een van degenen die dat voorzit als leraar. En dan is er een pijntje ergens in je rug wat begint te zeuren en daar aandacht. En dan heb je daar hele verhalen over van wat doe ik hier en wat is dat allemaal wel voor nodig. En je brein gaat voortdurend met je aan de haal. Ja. En dat is ook iets in die vitaliteitspyramide. Er gaat wat voor soort gedachten ga je dan krijgen. Zijn die positief gericht of zijn die negatief gericht?
Hmm.
Nou ja, sowieso weten we dat 65-70% van je gedachten die je hebt sowieso negatief gericht zijn. En bij stress is dat misschien wel 80-90%. Dus om je gedachten te kunnen observeren, weten wat voor soort gedachten dat je hebt, of die angstgericht zijn of dat die juist positief gericht zijn op blijheid en plezier. Dat kun je alleen maar ontdekken als je in de stilte bent en niet die afleiding hebt.
Ja, ik las daar een stukje over in het boek Altijd Scherp. Ik ben de auteur, ben ik even kwijt.
Ja.
Dat ging over het principe van oscillatie. Hè? Ja. En zij schreef, volgens mij was het een vrouwelijke auteur, dat er kan geen groei zijn zonder weerstand.
Ja.
Dus als je wil groeien, dan zul je over je grenzen moeten gaan, stond er letterlijk. En dat is op zich ook logisch. Hè? Als je binnen je grens blijft, dan is er geen groei.
Ja.
Dus of jij nou in je werk wil groeien, of in omgaan met sociale situaties, of in relaties, of sportprestaties is het meest tastbare natuurlijk. Als jij wil groeien in sport, dan zul je over je grens moeten gaan. Dat is letterlijk, ik til een halter op, maar vaak genoeg tot het pijn gaat doen, dan maak ik mijn spier kapot. En als die spier gaat herstellen, dan wordt hij sterker dan dat hij daarvoor was. Dus dat is het principe van over je grenzen gaan. En oscillatie laat zien van, hé, je gaat een hele tijd lang over je grens, maar dan op een gegeven moment moet er ook een periode, een dal zijn van actief herstel.
Ja.
En dat herstel moet eigenlijk net zo intens en net zo lang zijn als de tijd dat je over je grens bent gegaan. Maar het principe van actief ontspannen, dat klinkt natuurlijk een beetje paradoxaal.
Ja.
En dat is, weet je, ik ben blij dat je met een oplossing komt, een stilte-retraite. Dan is het in ieder geval iets tastbaars. Want de meeste mensen, inclusief ik, zullen denken van, als ik dus niet voor Netflix mag gaan zitten bijvoorbeeld, hoe ga ik dan actief ontspannen? Hè? Als ik dus niet met mijn brein actief moet zijn, hoe doe je dat dan?
Ja, en dat is wel voor gevorderde hoor. Want als ik tegen bepaalde mensen zeg, ga maar even stil op een kussentje zitten, een kwartier, dan kun je ze misschien na 10 minuten al met een plamuurmes van het plafond afhalen. Want dan zijn, man, dat trekken ze gewoon niet. Dus dat is te veel. Dus misschien is dan een vorm van yoga beter, dat je dan toch nog een beetje in de vertraging gaat. Of tai chi, qigong, aikido. Weet je, dat zijn wat vertragende vormen. We kennen allemaal wel die beelden uit China, dat mensen in parken Tai Chi aan het doen zijn. Mm-hmm. Nou, dat zijn hele mooie tussenvormen voordat je stil gaat zitten op een kussentje. Want dan vraag je al heel veel van jezelf en dan krijg je misschien ook weer het tegenovergestelde effect.
Mm-hmm.
Pas als je dat kunt en je kunt jezelf al in de vertraging brengen fysiek, dan kun je mentaal en emotioneel ook meer in de vertraging brengen.
Ja. Heb jij iets in je leven, want voor mij is dat sinds de burn-out is dat eigenlijk sporten geworden. Idealiter met een trainer die mij niet alleen voor het uiterlijk vertoon traint, maar die echt rekening houdt met alle kleine spiertjes, zodat mijn houding goed is. Hè. Daar begint het bij mij mee. Dat gewoon als mijn houding klopt, dan ga ik anders door het leven. Hè. En als ik energieker ben, dan ga ik beter op mijn voeding letten. Als ik dat doe, dan ga ik beter slapen. Als ik minder stress heb, meer energie heb, dan kan ik makkelijker dingen loslaten. Dan heb ik meer weerbaarheid. Alles hangt bij mij samen. Maar bij mij begint het allemaal met die drie trainingen die ik in de week doe. En die staan als allereerst in mijn agenda. En als dat erin staat, dan ben ik oké, zeg maar.
Ja.
Heb jij ook zoiets waarvan je denkt van dat is mijn fundament waardoor ik stressvrij door het leven kan gaan?
Ja, voor mij is dat altijd iedere dag mediteer ik. En dan lang niet altijd een uur. Soms 20 minuten is al genoeg. 20 minuten 's morgens of 20 minuten 's avonds of 20 minuten 's morgens en 's avonds. En voor mij is echt wandelen, weet je, dat is gewoon ook een van die dingen waarvan ik echt mezelf prima tot rust kan brengen.
Mm-hmm.
Dus ik ben heel blij met die 10.000 stappen. Dat houdt mijn telefoon ook prima bij. Als ik hier naar Amsterdam kom, ja, dan het liefst kom ik met het openbaar vervoer en loop ik of fiets ik. Ik breng mezelf ook in vertraging. Voor mij is wandelen en lopen nog steeds het ideale tempo, leeftempo.
Mm-hmm.
En alles voor mij wat sneller gaat dan lopen, kan alweer een overprikkeling van het systeem geven.
Mm-hmm. Ja, sowieso. We hebben het al in een eerdere podcast ook over gehad. En dat is misschien wel een mooie afsluiter. Want bewegen is toch vaak een beetje het meest gehoorde advies. Hè? Om van stress af te komen, ga bewegen. Wij hebben het daar wel eens over gehad. Hè? Dat het hele principe van to move, hè, komt van mover. En dat staat heel dicht bij de herkomst van het woord emotie.
Ja.
En dat hoor je ook in het Engels. Hè? You move me is letterlijk je emotioneert mij. Hè? Beweging brengt ook vaak emoties. Hè? En als jij in een negatieve emotie zit en je gaat bewegen, dan zul je zien dat je in een andere emotie komt. Hè? Of motion creates emotion is ook zo mooi. Hè? Maar ze kunnen allemaal van dat soort zinnetjes tegenaan gooien.
Ja.
Maar dat is misschien wel de belangrijkste conclusie of belangrijkste eerste stap.
Zeker weten, als je dat wilt doen, weet je, en dat is redelijk makkelijk in je leven in te passen. Als dit niet meer in te passen is in je leven, dan is alles verloren.
Ja, dat is een lekker. Ik wou hem lekker positief afsluiten.
Nee, maar dit kan je. Weet je, er is geen reden om het niet te doen. Er zijn geen smoes om niet te gaan bewegen. Dat kun je altijd doen. Loop wat vaker de trap op. Stap een halte eerder uit. Laat die auto staan en pak wat vaker de fiets. Ga iemand helpen die niet zo makkelijk meer beweegt. En ga zelf voor op de tandem zitten. En zorg voor die ander voor een leuke dag en voor jezelf. Er zijn 1001 manieren waarop je zou kunnen bewegen. En er is maar één reden waarom dat je het niet zou moeten doen. En dat is gewoon dat je gewoon te bang bent om te leven.
Ja, nou dat lijkt me wel een hele positieve afsluiter. Een soort van beter gaat niet worden. We gaan lekker door straks naar de volgende aflevering. Deze sluiten we nu af. Voor de kijkers, tweede deel Leven zonder stress van de minicursus. Die hoort hierbij, die kan je downloaden. Ik zet in de omschrijving van de YouTube video zet ik even het linkje naar de pagina waar je die hele minicursus van 4 delen kan aanvragen. Als je zit te luisteren, dan ga even naar de YouTube variant van deze podcast of naar de website Psychologie van Succes voor het PDF. Voor nu, dankjewel voor het kijken en laat nog even weten wat je ervan vond. Vergeet niet op de duimpjes te drukken en vergeet ook zeker niet even te abonneren op ons YouTube kanaal.
Dit is de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.